We waren gebleven in Handelingen 18, vers 5. En daar gaat de geschiedenis verder met toen echt vanaf Macedonië, zowel Silas als Timotheus, naar beneden kwamen, werd Paulus gedrongen in het woord de Joden betuigen dat Jezus de Christus is. En u ziet hier op het kaartje dat naar beneden betekent dus inderdaad van een hogere plaats, hoger in de zin van hoger gelegen, vanuit Macedonië naar het zuiden, naar Korinthe toe. En waarschijnlijk waren Silas en Timotheus enige tijd nog in Thessalonica verbleven. De brief aan de Thessalonicenzen geeft daar ook wel aanleiding toe. En zij kwamen dan over naar Korinthe, waarschijnlijk wel op het verzoek van Paulus. En toen werd Paulus ook gedrongen in het woord zoals er staat, betuigend dat Jezus de Christus is. En we zien hier dus Silas, die zoals u weet sinds het apostelconvent in Handelingen 15, daarna is Silas met Paulus meegegaan. En wie was Silas? Silas, moeten we nooit vergeten, was een van de leidende broeders met EI van de koninkrijksgemeente in Jeruzalem. Dus hij was een van de leiders van de centrale koninkrijksgemeente in die tijd, hè, in Jeruzalem. En die was met Paulus meegegaan. En ook Timotheus, echt de opvolger werd van Paulus natuurlijk. Paulus schrijft twee brieven aan hem en met name zijn tweede brief kun je wel beschouwen als Paulus, zoals het dan altijd genoemd wordt, zijn geestelijk testament. En dan geeft hij nog een aantal dringende woorden mee aan Timotheus, met name ook over de laatste dagen. En dan, ja, als het daar gaat over de laatste dagen in de tweede Timotheusbrief, met name hoofdstuk 3 denk ik dan aan, hoe de mensen dan zullen zijn. Maar vergist u zich niet, die laatste dagen die waren toen al bezig. Toen Paulus dat schreef, waren die laatste dagen al bezig. En de afgelopen 2000 jaar ongeveer kun je beschouwen als de laatste dagen. Want sinds de opstanding van Christus kun je wel stellen dat de geschiedenis zich bevindt in, zeker in deze boze eon, in de laatste dagen. En Timotheus krijgt dan een heleboel nadrukkelijke, niet alleen adviezen, maar echt dringende aansporingen van Paulus mee. En dat heeft ook heel veel te maken natuurlijk met het woord, hè, woord. Verkondig het woord, dring erop aan, hè, gelegen of ongelegen, dus als het voor de luisteraars gelegen of ongelegen komt, het woord spreken. En als het voor Timotheus zelf gelegen of ongelegen zou komen, het woord spreken. Daar ging het om. En dat is natuurlijk altijd zo. Kijk, als je, u weet, dat heb ik al vaker in de loop van de tijden ook gezegd, rondom het woord is er altijd strijd. En dat zegt Paulus ook tegen Timotheus, strijd de goede strijd. Welke is dat? Niet tegen bloed en vlees, maar dat is de strijd van het geloof. En dat moeten we nooit vergeten. Onze worsteling of onze strijd, Efeze 6, is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de geestelijke machten en krachten die mensen aansturen. Die mensen, ook gelovigen, kunnen gebruiken om andere gelovigen te treffen. Dat kan. En daarvoor hebben we dan de geestelijke wapenrusting natuurlijk, de wapenrusting van God. Het is heel belangrijk dat we die ook aan hebben. Het is heel belangrijk als je die helm van redding op je hoofd, verwijst Paulus ook naar in 1 Thessalonicenzen 5, hè, de helm van redding. De helm van de verwachting van redding heette daar, geloof ik. En dat is wat je in je gedachten beschermt. Hè. In welke tijd leven wij nu als gelovigen? Nou, als je om je heen kijkt en je neemt elke dag heel veel van die berichten tot je, van alles wat er zich in de wereld speelt, dan gaat je denken met je op de loop. Dan gaat je denken ontsporen, word je angstig, dan word je bevreesd, dan word je in paniek misschien zelfs wel. Maar datgene wat jouw denken dan beschermt, is die geweldige verwachting die ons is aangezegd in de brieven van Paulus. En onze verwachting is dat die bazuin gaat klinken, dat we daar naartoe leven. En hoe dichter dat bij komt, hoe meer de chaos zal toenemen, hoe meer de duisternis zal toenemen, hoe meer de ellende zal toenemen. Want Daniel zegt het ook in Daniël, wat is het? Ik meen 12 ergens. Er wordt altijd vertaald, maar dat is een kleine verschrijving in het Hebreeuws, dat weet u. Er wordt altijd vertaald, de kennis zal toenemen in de eindtijd. Nee, het kwaad zal toenemen. En dat is wat wij zien. Het kwaad stapelt zich ongelooflijk hoog op. En daarmee stapelt de zonde zich in onze tijd ook ongelooflijk hoog op. Dus er moet daar, God gaat natuurlijk richten. God gaat zijn verontwaardiging laten blijken. En wij worden gered voor de verontwaardiging. Wij maken de grote verdrukking niet mee. Nee, wij worden weggerukt in wolken, zegt Thessalonicenzen. En Paulus die voegt daar later in hoofdstuk 5 aan toe. Onze redding, onze verwachting van redding is voor de verontwaardiging. Want wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging. Maar tot toe-eigening van redding door onze Heer Jezus Christus. Dat is onze verwachting. Dus gaan wij door de grote verdrukking heen? Nee. Want die grote verdrukking, die verdrukking, die komt over Israël. Daarvan zegt de schrift ook, dat is de verontwaardiging van God die op dat moment over Israël komt. En de gemeente, het lichaam van Christus is iets anders dan Israël. De gemeente gaat niet door de grote verdrukking. Die grote verdrukking komt over Israël. En ja, als mensen daar afwijkend van leren, ja. Dan is dat incorrect ten opzichte van de schrift. Want de schrift is wat dat betreft heel erg duidelijk. In Romeinen 5 zegt Paulus dat natuurlijk ook. Dat wij die gerechtvaardigd zijn in zijn bloed. Wij worden gered voor de verontwaardiging. Of worden gered van de verontwaardiging. Dus ja, ik bedoel, dat zijn hele duidelijke woorden van de apostel Paulus. Dus hij zei een heleboel. Hij zegt in die tweede Timotheusbrief is natuurlijk heel belangrijk om die goed ook te lezen. Want daarin staat heel veel over ook de laatste dagen, dat het een gevaarlijke tijd zal zijn. Nou, vindt u het een gevaarlijke tijd in deze tijd? Ik wel. Het is heel gevaarlijk. Want het punt is dat, kijk, je kunt door ontzettend veel dingen in onze dagen misleid worden. De afleiding of de misleiding ligt zo dicht op de loer. En het is zelfs mogelijk dat je, als je niet oplet, dat je jezelf bezig bent te misleiden. Kan ook nog, hè? Dus steeds weer die schrift laat je door die schriften aanscherpen. Want misleiding ligt op de loer. En we zouden blijven bij het evangelie wat Paulus verkondigt. Dus Paulus zegt een heleboel behartenswaardige dingen tegen Timotheus. En Timotheus, ja, dat is wel een mooie naam, hoor. Dat betekent waardevol voor de plaatser, hè? Timé, dat heeft te maken met waarde. En Theus, het is Theos, dat betekent plaatser. Dus waarde, plaatser. Oftewel, waardevol voor God. Beter nog, waardevol door God. Waardevol door de plaatser. Wie was dat? Timotheus was dat. Nou, laten wij het voorbeeld nemen van Timotheus. En dat voorbeeld ook navolgen, zoals hij Paulus navolgde. Zij kwamen naar beneden en Paulus werd gedrongen in het woord. Dat is een hele. Ik heb hem ook cursief hier opgezet, omdat het mij opviel. Paulus werd gedrongen in het woord. Dus hij werd gedrongen door Heilige Geest, dat kan niet anders, om het woord te spreken. En daartoe was hij natuurlijk ook geroepen. Maar er zijn wel eens van die momenten dat je beseft, dit woord moet gesproken worden. Hier dringt de Heilige Geest op aan. Dat kun je wel eens zo hebben. En ik denk dat Paulus, die voluit zich bewust was van de leiding van door Heilige Geest van de Heer, die werd op dat moment enorm gedrongen om dat woord te spreken en hij betuigde dat Jezus de Christus is. Het ging niet om Paulus zelf natuurlijk. En wij hebben het heel vaak over het evangelie van Paulus, ja, maar dat was allemaal openbaring van Christus Jezus. Vergist u zich natuurlijk niet, hè? Het was Christus Jezus die door hem heen sprak. Jezus is niet opgehouden met spreken toen hij ten hemel is gevaren. Nee, hij is als Christus Jezus is hij doorgegaan met spreken en hij spreekt vandaag de dag nog steeds. Hoe? Nou, door de brieven van Paulus. Dat is Christus Jezus die vandaag spreekt tot u, mij, tot ons hart. En Paulus werd gedrongen in dat woord en hij betuigde dat Jezus de Christus is. Kijk, prediking, er wordt ontzettend veel elke week gepredikt natuurlijk op de zondagen en door de week zo ook, ontzettend veel. Maar daar waar de prediking alleen gedraait om de mens, is het een humanistisch gebeuren en kun je zo wegschuiven. Daar waar in prediking de Heer niet centraal staat, dan kun je grote vraagtekens zetten bij of het wel naar de schrift is. Want de hele schrift spreekt over hem. Het boek Openbaring zegt ook heel duidelijk, het woord van de profetie, wat is dat? En de hele schrift is profetisch, is het getuigenis van Jezus. Dus daar waar gesproken wordt, moet het onherroepelijk gaan over Christus Jezus. Jezus Christus, maar over hem. Hij moet ter sprake komen, hij moet centraal staan, want het gaat om hem, hij is de redder. En al dat humanistische gedoe, ach. Alleen daar waar mensen door Heilige Geest, gedrongen worden door Heilige Geest, op God gericht leven. En van daaruit de ander helpen, van daaruit naar de ander toe barmhartig zijn, van daaruit de ander liefde betonen. Ja, dan, dat is de Bijbelse lijn. Maar niet het humanisme. Want wat is humanisme? Iemand heeft dat wel eens gezegd. Wat is humanisme? Nou, dat is in feite een christusloos christendom. Dat is humanisme. Christusloos christendom. Dat is humanisme. En dat is wat we ook om ons heen zien. Ik zeg niet alles, zeker niet. Maar dat is wat je ook om je heen ziet. Hè? Dus Paulus, zijn woorden spraken van hem die de opgestaan is, die de opgewekt is, die de verheerlijkt is. En kijk maar in Handelingen, als we alleen even Handelingen nemen, als er een toespraak van apostelen is opgenomen in Handelingen, draait het om Jezus die de Christus is, de opgestane en de verheerlijkte. Dat is daar waar, daar moet de prediking om gaan, om draaien. Het moet om hem draaien. En dat is wat Paulus daar deed. Hè. Hij betuigde de Joden dat Jezus de Christus is. En ja, nou goed, ja, het maakt helemaal niet uit, gelegen of ongelegen. Ik bedoel, of dat nou door de Joden in dank werd afgenomen, ja of nee, het maakt helemaal niet uit. Paulus moest het woord spreken en hij sprak het woord, zoals hij dat moest doen. Hè, daar valt niet over, in wat het voor de pauze over discussiëren, maar daar valt niet over te discussiëren. Dat woord moet gesproken worden, hij moet centraal staan. Daar is geen discussie over mogelijk. En terwijl zij zich echt te verzetten tegen hem. En dan krijg je het weer, hè. De Joden verzetten zich tegen hem, tegen Paulus. Maar ze verzetten zich tegen het woord wat Paulus sprak. Ze verzetten zich tegen de Christus, tegen Christus Jezus. Hè, dat konden ze niet hebben. En kijk, dat woord verzetten, dat is, als je het heel letterlijk vertaalt, is dat in plaats van schikken. Dus zij wilden zich niet schikken naar het woord wat Paulus sprak, maar in plaats daarvan wilden ze zich in hun eigen methodes, in hun eigen tradities, in hun eigen denken, zo u wilt, daar wilden ze zich alleen maar in blijven schikken, maar ze wilden zich dus niet onderschikken aan het woord wat Paulus sprak. Want dat is het probleem van ons mensen, of van mensen. Dat is, kijk, dat woord wordt gesproken, dat is het woord van de beschikker, of de plaatser, of de onderschikker. En de mens, vanuit zijn eigen ikkie, vanuit zijn eigen vlees, wil zich daar niet aan onderschikken. Dat is waar de problemen altijd zitten. Als het gaat om problemen bij gelovigen, noem maar op, bij mensen. Kijk, het woord is natuurlijk scherp, hè. Want het woord dat werkt, Hebreeën, het woord werkt als een tweesnijdend scherp zwaard en het dringt zo diep dat door, hè, tot gewrichten en merg enzovoort, tot in je gebeente, dat het van één scheidt ziel en geest. Dat is het punt. En dat woord snijdt dus, als het gesproken wordt, hè, als het echt het woord is wat gesproken wordt, dan snijdt dat. En dat roept reacties op bij mensen. En dat kan ook heftig afwijzende reacties opleveren. En dat mensen zich niet willen onderschikken aan het woord. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Hè? God spreekt zijn woord en het is dan voor ons de zaak om ons aan dat woord te onderschikken vervolgens. Nee, daar gaat het om. Dat is heel Gods plan voor bedoeld natuurlijk. Hè, God alles in allen, geweldig. Dat betekent, de context daar, 1 Korinthe 15, u weet het. De context is daar dat dan ieder, ook de Heer zelfs, aan God onderschikkend is. Iedereen, alles. Helemaal aan God onderschikkend. En zo is God dan alles in allen. Dat is het uiteindelijke ultieme einddoel van God. Hè? Daar gaat het ook naartoe. En dat is ook de beste plek. En als gelovige zul je ook een geweldige vrede gaan ervaren. Als je nu al schikt, als je nu al kan onderschikken, wil onderschikken, onderschikt aan het woord. Gaat het niet om absoluut nooit aan mensen onderschikken. Het gaat erom, wil je aan het woord onderschikken. Daar gaat het om. En dat is wat een geweldige uitwerking van vrede heeft dan in je leven. Hè? En de Joden die wilden dat dus niet. En 1 Thessalonicenzen 2 vers 15 heb ik erbij aangehaald. Want daar zegt Paulus iets over de Joden. De Jood Paulus zegt dat zelf over de Joden. Die ook de Heer Jezus gedood hebben, zegt hij. En de profeten en ons verjagen en God niet behagen. En tegenover alle mensen staan. Hè, dat wil niet zeggen dat je deze teksten uit 1 Thessalonicenzen 2 zo zonder meer altijd moet toepassen op alle Israëlieten. Dan maak je een fout. Waar Paulus het hier over heeft, is de leiders van het volk. En in de loop van de geschiedenis is dit gebleken. Hè, op het moment dat Paulus dit schrijft, was dit allemaal al uitgebreid gebleken. Want hij zegt, ja, die Joden die hebben de Heer Jezus gedood. Ja, goed, technisch gesproken, de Romeinen hebben hem aan het kruis genageld. Ja. Maar Petrus zei op de Pinksterdag, mannen van Israël, jullie hebben hem gekruisigd. Dat zei Petrus, ook iemand van het eigen volk, die zei dat tegen zijn eigen volk, door de Heilige Geest geleid. Dus daar kan verder weinig discussie over zijn. In wezen hebben zij, hè, die orthodoxie, het Sanhedrin enzovoort van die dagen, die hebben ervoor gezorgd dat de Heer Jezus gekruisigd werd. Ja, zeker. En ze hadden het volk opgehitst, wat riep tot Pilatus, kruisigt hem. Kruisigt hem. Zo is het gegaan. En dat is wat Paulus hier dan constateert. Die ook de Heer Jezus gedood hebben. Notabene hun eigen Messias. Die zelf afkomstig was. Een nakomeling was van David. Als het gaat om afstamming naar het vlees. He, als we het daarover hebben. Ja. Dus ze hebben hun eigen Messias gedood. Niet beseffen dat hoor, dat ze daarmee ten diepste toch Gods plan vervulden hoor. Dat beseften zij natuurlijk niet, want de Heer Jezus zei toch aan het kruis, hij bad toch aan het kruis, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dat wisten ze op dat moment ook niet, wat ze deden. Maar, Paulus zegt wel, zij hebben ook de Heer Jezus gedood en de profeten, die hebben ze ook bij gelegenheid gedood, hè. En ons verjagen, dus Paulus kon het uit een eigen ervaring zeggen, het was al meerdere keren gebeurd dat hij zelf door de Joden weggejaagd was. En God niet behagen, want ze stelden meer behagen in het vasthouden aan hun eigen tradities, waarmee ze het woord van God bij gelegenheid krachteloos maakten, zei de Heer Jezus, hè. En tegenover alle mensen staan, want ja, ze maken met veel pijn en moeite misschien hooguit een enkele bekeerling ergens. Maar denk erom dat die dan onder een hoop voorschriften en tradities enzovoort allemaal moeten gaan leven. 613 geboden geloof ik hebben ze dan altijd over. Dat is wat Paulus zegt hè? In 1 Thessalonicenzen 2 vers 15. Vers 16 gaat hij nog even verder. Ons belettend, en dat was waar, ons belettend tot de natiën te spreken opdat ze gered worden. Om hun zonden altijd vol te maken, hè? hun zonden. Voornaamste zonde was ongeloof natuurlijk van degene door wie die steeds verjaagd werd. Hè, dat waren dus vooral de orthodoxen. Maar de verontwaardiging gaat voor hen uit ter voltooiing. Hè. Dus een stukje van Gods verontwaardiging kwam al over hen en ze werden ook verstrooid onder de volkeren. Hè, ze noemen dat ook binnen het Jodendom de Edomitische ballingschap. Hè. De Romeinen waren dan de Edomieten, zeg maar. Zijn dan de Edomieten. En ze bevinden zich nu in de Edomitische ballingschap. En dat is ook een stukje verontwaardiging van God. Maar de verontwaardiging van God, die zal nog overeenkomen, waar ik het net over had, dat is de grote verdrukking. Die komt nog. En daarna, want vergist u zich niet, daarna komt de verontwaardiging van God ook over de volkeren. En ook zeker over Babylon. Zeker over Babylon. Nou en of. Van Babylon zal totaal verwoest worden. Die profetieën zijn nog lang niet allemaal vervuld. Dat wordt soms wel beweerd, maar die profetieën over de verwoesting van Babylon, die zullen nog vervuld worden in, wat mij betreft, een enigszins nabije toekomst. En dan zal Babylon, zoals Openbaring 18 en 19 dat ook zeggen, dan zal Babylon volledig verwoest worden en dan zal het ook nooit meer terugkeren. Nooit meer. Dat is wat Openbaring uitdrukkelijk vaststelt, hè. Dat hebben we ook gezien bij de studies van Openbaring. Maar het is af en toe toch goed om dat weer eens even te onderstrepen. Want God rekent uiteindelijk definitief af, ook met de vijanden van zijn volk. Want degene die aan zijn volk komen, die komen aan zijn oogappel. En dat ligt bij God heel gevoelig, hoor. En dat zullen de volkeren ook merken. Kom niet aan zijn volk, want dat kun je nooit zomaar doen. Dat kun je nooit zomaar doen. Je kan niet aan Israël komen, want dat heeft altijd gevolgen voor je. Dus de verontwaardiging vooruit de voltooiing en die voltooide verontwaardiging zal komen. En aan het einde van de 1000 jaar zal dat nog een keer gebeuren. Dan hebben de volkeren 1000 jaar lang de shalom meegemaakt, de zegeningen via Israël. Dan is het wat rustig geweest. En dat komt omdat dan de Satan, die zat in de abyssos, hè, die zat met de deksel erop, weet u wel, de deksel erop, dicht, verzegeld, 1000 jaar lang. Maar de Satan wordt 75 dagen losgelaten en binnen die tijd, binnen die hele korte tijd, weet hij de volkeren zo weer te mobiliseren, Gog en Magog. Dus de omstandigheden zijn, wat ons mensen betreft, zeg maar op deze oude aarde ideaal, 1000 jaar lang. Shalom, geweldige tijd. Klimaat wordt hersteld. Klimaat is dan heel mooi in evenwicht, dus alles brengt nog veel meer vruchten op dan nu. Hè. Alles wordt dan nog veel groener dan nu. Maar het is al groener geworden, hè, want ja, u weet het, hè, het is wel leuk, hè, om dat een keer te zeggen. Hoe meer CO2 bij de aarde is, in de lucht bij de aarde is, hoe groener het allemaal is. Hè. Weet u, hè? Nou, dan is het helemaal, dan geeft het allemaal vruchten. Geweldige tijd, 1000 jaar lang. Dus de natie hebben daar ook heerlijk van kunnen genieten, 1000 jaar lang. En de Satan wordt losgelaten en binnen de kortste keren weet hij de zaak te mobiliseren, Gog en Magog. En ze trekken weer op naar Jeruzalem. En dan komt vuur uit de hemel en gaat de hele zaak. Natuurlijk, dan maakt de Heer daar hele korte metten mee. Maar dan ziet u dat zo zitten mensen in elkaar. De omstandigheden kunnen geweldig zijn. Maar ja, een mens is een mens. En de tegenstander weet dan het vlees van de mens op een of andere manier aan te spreken. Hè, er is natuurlijk een meester in. Net als bij de eerste, hè, Adam en Eva. Weet hij het vlees aan te spreken. En nou ja, dan gaat de mensheid gaat zo weer mee. Dat is het oude liedje in feite. Maar dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan is het, wordt het allemaal echt anders. Hem lasterden. Ze lasterden van hem. He, ze zeiden die akelige Paulus of die moeilijke, nou dat zullen ze niet gezegd hebben, die moeilijke Paulus, maar ze begrepen het niet waarschijnlijk of ze wilden het niet begrijpen wat hij zei. En Paulus is natuurlijk altijd al, ja, lastige Paulus. Aaron van Waarden heeft daar ook een boekje over geschreven, heel aardig om te lezen, die lastige Paulus. Want ja, zowel binnen het Jodendom als binnen, om het zo maar te zeggen, binnen het Christendom, is Paulus de luis in de pels, is lastig. Want ja, die brengt nou eenmaal afwijkend van wat anders klonk. Genade. De grondtoon in het evangelie van Paulus is natuurlijk genade. En dat is zo moeilijk voor een mens, hè? Dat is zo moeilijk. Want de mens wil zo graag nog wat doen. En er is ook veel te doen als het genade is. Als je het uit genade doet en door genade kan doen, dan is het geweldig. Maar een mens wil het graag toch zelf nog even klopje op de schouder krijgen. Bij genade kan het niet. Het is genade. Het is niet ik, zegt Paulus. Het is niet ik die gearbeid heb, maar de genade van God die met mij is. En dat is waar, zo is het natuurlijk. Hè? Maar ze lasterde hem en hij klopte de bovenkleden af en zei tegen hen: jullie bloed zij op jullie hoofd, ik ben rein, vanaf nu zal ik tot de natie gaan. En let op dat dit nog niet een definitieve uitspraak is. Dit is een uitspraak hier in Korinthe die Paulus doet. En pas in Handelingen 28 vers 28, dan is het definitief, dan citeert Paulus Jesaja 6, dat het hart van het volk vet is, dat ze horende, wel horen maar niet geloven enzovoort. Hè. Die bekende profetie uit Jesaja wordt daar voor de derde keer aangehaald in de schrift. Of eigenlijk voor de vierde keer dan. Maar dan is het definitief en dan zegt Paulus, vanaf nu is de redding, gaat de redding naar de natiën, Handelingen 28 vers 28. En dan breekt de tijd aan van de volle genade, om het zo maar te zeggen. Zoals het nu nog steeds is, overstromende genade. Israël tijdelijk op een zijspoor wat betreft hun lichtdragersfunctie voor de natiën. Tijdelijk op een zijspoor. De redding gaat naar de natiën toe, het licht van Gods woord is onder de natie geweest 2000 jaar lang. Romeinen 11, beeld van de olijfboom. Olijfolie was in die tijd voor licht. En we leven nu in de tijd dat die takken van de wilde olijf, die worden weer uitgehouwen. He, dat zijn de natiën, dat de schrift onder de natie was als licht. En waren de natiën gezamenlijk lichtdrager. Maar nu leven we in de tijd dat die wilde olijftakken weer uitgehouwen worden en dat die natuurlijke takken weer op die olijfboom Israël gezet worden of geplaatst worden. En Israël zal binnenkort weer licht zijn van de natiën, want dan zullen zij onder hun Messias leven, hè, onder leiding van hun Messias Jezus leven. David zal koning over hen zijn. En de profeten zullen er weer zijn, want die zullen opgestaan zijn bij de opstanding van de rechtvaardigen. En dan zal een geweldige tijd aanbreken. Dan is Israël licht van de volkeren. Zij zijn dan weer in hun functie van olijfboom, van het licht van het woord verspreiden onder de natiën. En dat zal een aangename tijd zijn, zeker. En het stof slaat Paulus hier af, en dat is wat de Heer ook gezegd had, toen hij de 12 of de 70 uitzond in het evangelie van het koninkrijk. Zei hij van, nou, ga naar de steden, predik daar het evangelie van het koninkrijk en als ze jou niet willen horen. Nou, heel symbolisch, slaat stof van je voeten, of slaat stof van je af van die plaats en ga verder. Want ze willen je niet horen. En dat is wat Paulus hier dan ook symbolisch deed. En dat had hij al eerder gedaan in Antiochië, moet u maar eens nalezen. Antiochië in Pisidië, Handelingen 13 vers 51. Waar ze ook weer weggejaagd werden door toedoen van de Joden. Orthodoxe Joden enzovoort. En daar schudt Paulus dan ook weer het stof van zijn voeten en gaat hij verder. Dat was naar wat de Heer ook gezegd had. En jullie bloed, rein van jullie bloed, dat is ook wat tegen, daarom heb ik het plaatje van Ezechiël erbij gezet. Dat is ook wat tegen Ezechiël gezegd werd. Ezechiël werd aangesteld als wachter op de muren van Jeruzalem en hij moest dat woord spreken. En dat woord moest hij spreken. En als hij dat niet zou doen, dan zou het bloed van hem geëist worden. Hè? Zouden de zielen van hem geëist worden door de Heer. En als hij het wel zou spreken, ja goed, als ze dan toch niet wilden horen. U moet het maar eens lezen. Ezechiël 3, vers 16 tot en met 21. Daar wordt gesproken over de wachtersfunctie van Ezechiël. En ook in hoofdstuk 33 wordt er nog uitgebreid over gesproken. Maar Ezechiël, het maakte niet uit, hij moest dat woord spreken. Of dat nou voor hem ook gelegen of ongelegen kwam, dat maakte niet uit. Ezechiël moest dat woord spreken. En een bekende uitdrukking in Ezechiël is ook dat als dan de gerichten worden uitgesproken, dat is ook allemaal nog toekomst, hè? Er worden gerichten punt voor punt over die omringende volkeren uitgesproken. Egypte, Moab, Libanon, noem maar op, hè, Syrië. Punt, volk voor volk, of wat aangrenzend aan Israël is, worden de gerichten uitgesproken. Die gaan ook uitgevoerd worden. Dat is ook nog toekomst. Dat staat allemaal in Ezechiël. En er wordt er steeds bij gezegd, en ze zullen weten dat ik de Heer ben. Dan zullen zij weten dat ik de Yahweh van Israël ben. Hoe leren de volkeren hem kennen? En dat is heel wonderlijk misschien om te zeggen, maar ze leren hem kennen door gerichten. Doordat Yahweh over hen gerichten brengt. En zo leren zij de Yahweh, de God van Israël, kennen. Leren ze dus kennen door gerichten. Omdat blijkt als mensen of volkeren gezegend worden, dat ze dat eigenlijk vanzelfsprekend vinden. Dat ze het wel mooi vinden, maar ze danken God er niet voor. En daarom is die confrontatie met de Yahweh van Israël nodig voor die volkeren rondom die Israël dan belaagd hebben. En dan zullen zij weten, zegt Ezechiël, dat is een steeds terugkerend refrein, zij zullen weten dat ik Yahweh ben. dan zullen ze weten wie hij is. De God van Israël. Waar de omringende volkeren en ook de zogenaamde Palestijnen tegen te hoop lopen vanuit Gaza. Want nou ja, goed, daar gaan we het binnenkort over hebben met elkaar. Maar die lopen te hoop tegen Israël. Maar dus eigenlijk tegen de God van Israël, tegen Yahweh. En dat zullen zij dan later ook wel aan de weet komen, dat ze dat hebben gedaan. En verdergaand. Paulus ging verder. We zitten dan in het volgende vers. En verdergaand vandaar, vers 7. En daarmee liet Paulus in feite de synagoge achter. Daarmee liet hij ook de tradities achter. En in wezen, als je dat even wil doorsteken met Filippenzen 3, dan liet hij ook welk voordeel er ook was naar het vlees, want daar was Paulus uit afkomstig, liet hij achter. Waar zij nog in die sjoel zo enorm mee bezig waren, het vlees in feite, de tradities, hun afkomst, noem maar op, hun positie, daar, dat was voor Paulus in feite allemaal voorbij. En ja, als op een gegeven moment dat woord gesproken is en het wordt afgewezen, dan kon hij het stof van zich afslaan en ging hij verder. En God had een andere plaats, dat is wat je wel vaker ziet gebeuren. Dat God op een gegeven moment bepaalde plaatsen, en dat kun je ook in de recentere geschiedenis terugwijzen, dat God op een gegeven moment bepaalde plaatsen heeft waar het woord dan doorbreekt. En dat duurt dan, 10, 20, 30, 40, 50 jaar en dan ebt het weer weg. En dan gaat het verder op een andere plaats. En dat is wat zoals God werkt kennelijk. En dan gaat het woord, wordt daar weggeëbd of er komt heel veel weerstand tegen het woord en het wordt als het ware weggedrongen. En dan gaat God, God gaat natuurlijk altijd verder, maar die gaat dan verder op een andere plaats. En dat gebeurt hier ook. En verdergaand vandaar kwam hij binnen in het huis van iemand met de naam Titius Justus. En Titius of Titus, dat is een beetje handschriftenkwestie. Maar we gaan een beetje toch uit van Titius, dat is misschien een verkleinvorm daarvan. Betekent wilde duif eventueel. Titius, wilde duif of eerwaardig. En Justus betekent, dat is een Latijns woord, dat betekent rechtvaardig. En er wordt ook wel verondersteld dat hij mogelijk dezelfde is als Gaius uit Romeinen 16 vers 23. En 1 Korinthe 1 vers 14, want daar wordt Gaius eigenlijk in één adem genoemd door Paulus samen met de overste van de synagoge. En het aardige is dat die Titius Justus, die God vereerde, het was een proseliet. We weten niet of het een proseliet van de poort was of een proseliet van de gerechtigheid, dat weten we niet. En het aardige was dat dat huis van hem was aangrenzend aan de synagoge. Dat is wel leuk. Vind ik wel humor. Kijk, in de sjoel werd het woord afgewezen, werd Paulus afgewezen. En het huis daarnaast, direct aangrenzend, daar ging hij gewoon verder. En dat is dat is wel aardig, wel humoristisch. In dezelfde straat, maar dan even één deurtje verder en God gaat door. En dat is natuurlijk toch wel bijzonder. En dat is zoals God dan ook recht doet aan zijn woord. Dat moest daar dus gesproken worden in Korinthe. En de Heer beschikte dan iemand die God vereerde, die dan inging op datgene wat Paulus sprak. Net als Cornelius destijds, dat was een proseliet van de poort. In Handelingen 10 bij Petrus, daar was ook een zaak van proselieten. En hier gaat Paulus dan met deze, mocht dan in zijn huis verder gaan. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat iemand zijn huis openstelt voor het woord. Dat is natuurlijk toch bijzonder. Crispus, dat betekent, dat is een Latijns woord, dat betekent kroeskop. Dus mogelijk was die uit zuidelijke landen afkomstig, dat zou kunnen. Of wij maken dan onderscheid tussen, wat doen we eigenlijk, Sefardische en Askenazische. Maakt verder niet zoveel uit. Crispus, de overste van de synagoge, geloofde in de Heer samen met geheel zijn huis. Ook dat vind ik eigenlijk wel wat humoristisch, want hij wordt weggejaagd uit de synagoge, maar de overste van de synagoge met heel zijn huis, die komt tot geloof. God schenkt hen geloof. En zij gaan in dus op wat Paulus sprak. En dat is natuurlijk toch wel bijzonder, Hè, dat juist daar de uitgerekende overste van de synagoge, en dat zal de andere Joden die hem afwezen nijdig hebben gemaakt, die geloofde in de Heer en die, ja, die kwam samen en tot geloof met geheel zijn huis. Dat is toch wel bijzonder, hè? En velen van de Corinthiërs, het horend, geloofden en werden gedoopt. Ja, u ziet hier ook de volgorde. Zij hoorden het woord, zij geloofden het en werden gedoopt. En dat is helemaal in de lijn van het koninkrijksgebeuren, zoals het in waar Handelingen ook over gaat. Hè. Handelingen gaat natuurlijk eigenlijk over de hele gang van het evangelie van het koninkrijk. En wat Paulus in zijn brieven verkondigt, ja, dat verkondigt hij in zijn brieven. Maar dat lees je niet in Handelingen. He, dat hebben we steeds weer gezien bij de bespreking van Handelingen. Dat precies datgene in Handelingen is opgenomen wat te maken heeft met de voortgang van het evangelie van het koninkrijk. En daar is dus deze waterdoop, want hier ging het dus wel echt om een waterdoop, heeft daar natuurlijk ook alles mee te maken. En u moet ook niet vergeten dat Silas was nog steeds aanwezig bij Paulus. En Silas was een van de leiders van de koninkrijksgemeente in Jeruzalem notabene. Dus als u het mij vraagt, het staat er natuurlijk niet, hè, letterlijk, maar als u het mij vraagt, was Silas degene die de doophandeling uitvoerde, als we het daarover willen hebben. Want dan wordt, hè, in dit soort teksten wordt nog wel eens ingelegd dat Paulus dan gedoopt zou hebben. Ja, maar dan moet je toch even voorzichtig zijn, want het staat er niet, hè. Het staat er niet, hè. Zij werden gedoopt, staat ook niet wie de doophandeling uitvoerde. En als je natuurlijk zelf graag wil in water dopen, nog steeds, dan zeg je misschien heel graag, ja, Paulus zal ze wel gedoopt hebben. Maar het staat er niet. Dan zeg ik altijd, ho, wacht even. Het staat er niet, hè. Kijk, wat Paulus wel zegt, en dat staat in 1 Korinthe 1. Dan kunnen we misschien wel heel even opslaan. Hè, we zitten toch in Korinthe, dus dan kunnen we gelijk die Korinthebrief even erbij pakken. 1 Korinthe 1, en dan zegt Paulus in vers 13, is Christus verdeeld? He, Christus dan als aandeling van die hele groep, he, het hele lichaam van Christus. Is Paulus voor u gekruisigd of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus, we hebben hem, he, de overste van de synagoge, en Gaius. Dus die worden hier door Paulus in één adem genoemd. Dus het zou heel goed kunnen dat Gaius dezelfde is als Titius Justus. He, dat die, want Titus of Titius, dat is een hele bekende toevoeging aan een naam. Dat werd in die tijd heel vaak gedaan, ook bij keizers. Dus dat is een hele algemene benaming in feite. Dus het zou heel goed kunnen dat deze Gaius, die Titius Justus is, en hij heeft alleen hen gedoopt. En dan noemt hij alleen nog het huis van Stefanas. En dat, als je het heel strikt wil nemen, dan heeft Paulus persoonlijk alleen deze drie gedoopt. Als je het heel strikt wil zeggen. En hij voegt er dan ook direct aan toe, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud of niet verliest of niet leeg gemaakt wordt. Let op wat Paulus hier zegt in één adem. Hij zegt in één adem, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. En hij komt onmiddellijk niet met wijsheid verwoorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Dat zegt hij dus in verband met dat hij niet gezond is om te dopen. Niet alleen in verband met die wijsheid, maar ook in verband met dat hij niet gezond is om te dopen. Dat is de context hier, hè? En later, natuurlijk is het natuurlijk hele, hè, wordt meerdere keren natuurlijk in Paulus' brieven over, wordt het woord, laat ik maar zeggen, het woord dopen gebruikt. En we hebben dat niet zo lang geleden ook gezien in Romeinen 6, hè, dat iedere gelovige is naar binnen in Christus Jezus gedoopt. Maar daar gaat het zeker niet, daar kan het niet gaan zelfs over de waterdoop. Dat moet de doop in Heilige Geest zijn. Kan niet anders. Anders zou het zo zijn dat door die waterdoop het resultaat is dat jij in Christus Jezus bent. En die willen we toch niet voor onze rekening nemen, denk ik. Want dat zou betekenen dat ieder die niet in water is gedoopt, niet in Christus Jezus is. Ben ik zo duidelijk genoeg? Dus dat betekent dat alleen de doop in Heilige Geest ervoor zorgt dat iemand vervolgens als resultaat daarvan in Christus Jezus is. Dat is de enige manier. Dat is de enige. 1 Korinthe 12 vers 13 zegt dat luid en duidelijk. He, dat dat de doop is, daar gaat het om. En als Paulus dan vervolgens zegt in Efeze 4, wat we ook behandeld hebben met elkaar, dat er nu is één doop, ja, dan ligt toch de conclusie voor de hand dat het daar alleen maar om de doop in de geest kan gaan. En dat is, ja, misschien vinden het anderen helemaal niet leuk, maar dat lijkt mij toch de enige gevolgtrekking die je kunt maken. He, als het daar gaat over die zeven punten, eenheid van de geest. Nou, we hebben dat uitgebreid behandeld in de Efeze-studies. Dus dat gaan we niet nog eens herhalen. Maar die ene doop, dat kan niet anders dan die doop in de Heilige Geest zijn. Omdat het daar echt gaat om een geestelijke, he, zeven punten van de geestelijke eenheid van gelovigen. En ja, natuurlijk willen geen enkele gelovigen willen we kwetsen. We willen niemand voor het hoofd stoten. Maar ja, nu gaat het om het woord. En het woord, dit is het woord. Efeze 4 vers 5 is duidelijk. En ja, dat is toch wat het woord zegt. Ja. Dus ja. Zij werden gedoopt. En de Heer zei in de nacht. En daar sluiten we dan mee af. Want ik zie dat het alweer toch wel aardig tijd is nu. De Heer echter zei in de nacht door een gezicht tot Paulus, en dat was dan een horama, hè, zoals ze dat dan noemen in het Grieks, een gezicht. En een visioen, dat is weer een ander woord, dat is een zogenaamde optasia, daar spreekt Paulus dan over in 2 Korinthe 12, als hij het heeft over dat hij ook kon spreken over openbaringen en dan wordt in de herziene statenvertaling wordt verschijningen gebruikt. Nou goed, visioen is misschien dan een beter woord. Dat is het woord optasia, daar kon hij ook van spreken. Dat hij hele bijzondere ervaringen had gehad. Maar de Heer zei hier in Korinthe, in de nacht door een gezicht tot Paulus, vrees niet, maar spreek. En jij zou niet stil zijn. Nou, Paulus is vervolgens ook niet stil geweest daar. Hij heeft gesproken. En ik kan me heel goed voorstellen dat Paulus daar best wel, ja, misschien tegenop zag om toch door te gaan met spreken gezien de vervolgingen die hij meemaakte en al meegemaakt had. En dat ja, mensen kunnen op allerlei manieren reageren en dan kun je best als mens daar enorm tegenop zien om te spreken. Maar de Heer bevestigde hem, ik ben bij je, jij zou niet stil zijn, omdat ik met jou ben. En niemand zal op jou de handen leggen om jou kwaad te behandelen, omdat er veel volk van mij is in deze stad. He, God wist natuurlijk al heel lang, al van voor de eonen, wist God al wie hij uitgekozen had en wie tot het lichaam van Christus zouden gaan behoren. En daarom kreeg Paulus hier de verzekering, er is veel volk van mij in deze stad. De Heer had al velen uitgekozen die zich dat nog niet bewust waren. Maar die moesten zich dat bewust worden en daarom moest Paulus spreken. Omdat de Heer dan door dat woord dat geloof kon wekken in het hart. He, want er is niets van onszelf. Ja, laatst hoorde ik een interview, dat was wel aardig, met een toch wel een bekend iemand. Die ook goed Paulus kent, het evangelie van Paulus kent. En die werd geïnterviewd en die zei, gaandeweg heb ik wel geleerd dat het niet gaat om mijn keuze, dat het niet gaat om, ja, ik ben uitgekozen, ja, ja, maar dat is God die dat doet. En al de beestjes, het was alleen maar luisteren, ik kon alleen maar datgene alleen maar luisteren, maar je zag in gedachten de schouders ophalen, ja, het is alleen God die dat doet. Ik heb er verder zelf, heb ik er helemaal niks aan kunnen doen, God doet dat. Die heeft in mij gewerkt, die heeft mij het geloof gegeven, die heeft mij, enzovoort. Hè. Dat was de teneur, de ondertoon in dat gesprek. Dat vond ik heel fijn, want zo is het ook, hè. God doet het. Er is helemaal niets van onszelf bij. En ja, mensen kunnen zich soms van alles verbeelden, maar als je het evangelie van Paulus leert kennen, dan raak je die verbeelding wel kwijt. Want het gaat om genade. Het is alleen zijn werk, het is alleen uitsluitend en alleen zijn werk, zijn genade. Het geloof van Jezus Christus, van Christus Jezus. En ja, het is geweldig als God jou ook geloof geeft. Dat is een enorm genadegeschenk. He, dat onderschatten wij misschien. Omdat we al zo lang als gelovigen meelopen. En dat is fijn. Maar het is een enorm geschenk hoor, als God jou dat geloof heeft gegeven. He, want wie ben jij, wie ben ik, dat we dat woord zomaar kunnen lezen en dat we daar ook nog iets van kunnen begrijpen. Dat is eigenlijk ongelooflijk, dat doet je elke keer weer verwonderd staan. He. En dan verbaas je je er wel eens over het ongeloof van andere mensen. Ja, ja, maar aan hen heeft God het nog niet gegeven. En dan kun je ook vol ontferming en barmhartigheid naar die ander kijken, die ongelovige. Die misschien nu zo stuurs is en weerspannig en moeilijk doet en weet ik wat allemaal. Maar kijk dan maar met de ogen van de Heer naar. De Heer keek altijd in ontferming en bewogenheid en barmhartigheid naar mensen. Want ja, wie werd het gegeven om wel te geloven in die tijd en wie niet? Hè, dus ja, de mens, God heeft de mens lief. En hij zal uiteindelijk ieder de ogen openen, ieder het hart openen. Voor zijn geweldige liefde, voor zijn geweldige genade. En dat is waar je ook altijd weer bij uitkomt. Het is God die het doet. Het is God die genadig is. Het is God die verzoent. Er is helemaal niets van de mens bij. Het is alles van hem. En dat is heerlijk. Dat is geweldig. Daar zijn we heel blij mee. Daar zijn we heel dankbaar voor. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we zo deze genade van u weer mogen doorgeven aan elkaar. Mogen samen de schriften mogen lezen. We danken u voor het geweldige wat u daarin onthult over uzelf, over uw zoon. Want ja, vader, daar gaat het toch allemaal om. Het gaat om u. Het gaat om uw zoon. Het gaat niet om ons. Het is uw genade. Het is uw wijsheid. Het is uw liefde. Het is uw heerlijkheid. En dank u wel dat u ons meeneemt in die heerlijkheid van uzelf. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u dat zo ook uitwerkt in ons leven. Dat we daar iets van mogen verstaan. En doe ons maar de ander die we tegenkomen in het dagelijks leven liefhebben. Met de liefde van u. Die hoge, belangeloze liefde, de agape. Die niet zichzelf zoekt. Die niet verbitterd raakt. Die niet afgunstig is. Maar die alles verwacht van u. Die alles gelooft wat u zegt. Die blij is met de waarheid. Vader, dank u wel. Dat die liefde ook in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. We danken u voor uw genade en goedheid en trouw. We danken u ook voor al diegenen die later misschien dit stukje mogen horen, kunnen horen. En ons gebed is dat ze ook daardoor opgebouwd mogen worden. Omdat u zelf door uw eigen woorden spreekt. En vader, dat is wat we alleen maar willen. Iets van uw woord doorgeven, opdat anderen ook daar blij en dankbaar mee mogen zijn. En het leven verandert en verruimt en zo anders wordt. We danken u daarvoor, vader. En we danken u voor dit moment wat u ook dan vanavond wilde geven. En we danken u dat, vader, alles mag zijn in ons leven. Steeds meer en meer tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.